Welkom, luisteraars. Welkom bij de tweede aflevering van onze Antair Group podcast over beweegbare bruggen. De vorige keer hebben we jullie meegenomen in de vervangingsopgave, een algemene introductie gegeven en zijn we ingegaan op de uitdagingen die dat levert voor beweegbare bruggen. Vandaag zitten bij mij Rendel Verkijk en Simone de Rijken, beide van Antair Group, en gaan we het hebben over constructieve veiligheid en wat dat betekent voor die opgave. Mijn naam is Geert Rovers en ik ben vandaag jullie podcast-host. Rendel, Simone, stel je even voor.
Ja, ik ben inderdaad Simone de Rijken. Ik ben constructeur bij Antair Group en teamlead parametrisch ontwerpen. Ik ben in mijn werkzaamheden bezig met het ingenieursvak en ook met het automatiseren van delen van het ingenieursvak. En met mijn werkzaamheden in digitalisering binnen dit vak heb ik begin dit jaar de tweede prijs gewonnen van de Prins Friso Ingenieursprijs. En ook met het team hebben we recent voor een van onze ontwikkelingen de Infratech Innovatieprijs gewonnen op de categorie procesinnovatie. Dus we zijn bezig met mooie dingen, eigenlijk met Engineering 3.0, zo noemen we dat.
Mooi, Engineering 3.0, automatiseren van de ingenieursbranche. Volgens mij moeten we daar nog even op terugkomen later. Rendel?
Yes, ik ben Rendel Verkijk, nu bijna 8 jaar werkzaam bij Antair Group. Daarvoor nog een aantal jaren werkzaam geweest bij een ander bedrijf. Inmiddels zo'n bijna 20 jaar betrokken bij het Stalen Bruggenprogramma van Rijkswaterstaat. Waarbij we als Antair Group zijnde sinds 2018 de enige marktpartij zijn die dit monitoringsprogramma uitvoert.
Mooi. En volgens mij heb je recent best iets spannends gedaan. Zullen we daar eerst even naar gaan luisteren? Zo, nou dat klonk best spannend en hard. Wat horen we hier, Rendel?
Nou, wat je hier hoort is eigenlijk het dagelijks verkeer wat over de stalen bruggen in Nederland rijden. Diverse bruggen in belangrijke verkeersaders zoals de A27 en de A16. Waarbij we onlangs met onze inspecteurs onder die bruggen hebben gehangen. Zoals de Merwedebrug, de Brienenoordbrug. Ja, om te beoordelen wat het effect is van het verkeer wat over de constructie in rijdt. En daarmee te zorgen dat de constructieve veiligheid wordt gewaarborgd.
Oké, en dan toch even de vraag, waarom neem je zoiets op?
Waarom wij dat geluid opnemen? Ja. Om in ieder geval ook onze collega's die niet betrokken zijn bij dit project toch te duiden waar wij mee bezig zijn als het ware. En dat je ook merkt dat gewoon onder zo'n brug toch wel heftig aan toe gaat.
Dat er heel wat overheen komt.
Ja, dat is dat je eigenlijk merkt dat er de verkeersintensiteit en dat er best wel grote vrachtwagens overheen gaan.
Mooi. Simone. Waarom is dat belangrijk? Wat speelt er bij die stalen bruggen?
Nou, we hebben in Nederland te maken met een infrastructuur die voor een groot deel dateert uit de jaren 50, 60, 70. En deze objecten die in de infrastructuur zitten, die raken eigenlijk in dit decennium, komende tijd, en in einde levensduur, als ze dat niet al zijn. En uit de tijd dat die objecten gebouwd werden, was er eigenlijk weinig of geen kennis op het gebied van materiaalmoeheid. En dan heb ik het over scheurgroei door veelvuldige wisselende belastingen. En dat noemen we ook wel vermoeiing. En dat is een effect wat je gaat zien bij lassen, bij verbindingen met bouten. Maar ook in het plaatwerk van deze objecten. En dat is schade die eigenlijk over de tijd heel langzaam groeit. En als je aan einde levensduur bent, dan moet je gaan kijken wat de status is van je objecten.
Oké, en waarom is dat eigenlijk dan een probleem?
Nou, in het verleden, zoals ik al zei, was er minder kennis voorhanden. Maar tegelijkertijd hebben we ook te maken met meer verkeersintensiteit. Dus we hebben frequenter verkeer en ook zwaarder verkeer. Dus onze objecten worden niet alleen zwaarder belast dan vroeger was geanticipeerd per se. Maar ook veel meer belast dan we vroeger hadden geanticipeerd.
Oké, dus meer belasting, meer frequent. Ja, en dat zeg ik dan even als leek, hoorden we wel in het geluidsfragment. Rendel, waarom is het belangrijk dat we hier dan in een podcast over praten, wat jou betreft?
Nou ja, zoals ik al eerder aangaf, liggen veel bruggen in belangrijke verkeersaders. Je moet zo zien even de Brienenoordbrug vervangen. Of die even uit het verkeer halen en dan het verkeer een aantal jaren stilleggen. Dat gaat niet zomaar. Nou, dat kost enorm veel geld. Heel veel stremmingen. Ook in het kader van duurzaamheid is vervangen niet zomaar mogelijk. Daarnaast is ook van belang dat het veiligheidsgevoel bij het passeren van die brug in ieder geval blijft gehandhaafd. Dus ja, stel dat een brug gestremd is voor het vrachtverkeer, dat je er wel met de auto overheen kan. Nou, dat soort dingen moet ook gekeken worden. En je moet weten uiteindelijk hoe die constructie werkelijk in elkaar zit. Zodat je in ieder geval fatsoenlijk overgang kan gaan tot vervanging. En dat je ook de risico's die daarbij komen snapt. Zodat je weet waar je op moet acteren tijdens vervanging en dat soort dingen. Nou, en wat je eigenlijk ook gewoon niet wil, is dat je bruggen gaat afsluiten. Wat uiteindelijk tot ingrijpende gevolgen heeft. Voor zowel de economische onderdelen van Nederland. Neemt een hoop kosten met zich mee voor zowel vervoerders als andere bedrijven. Dus dat is eigenlijk zo belangrijk om het erover te hebben.
Misschien toch even naar jou, Simone. Want jij bent ook constructeur. Hè? Waarom vind jij het belangrijk?
Nou, het is heel belangrijk dat wij goed zorgen voor onze infrastructuur. En als constructeur is dat voor mijn oogpunt, gaat dat dan om constructieve veiligheid. En dat is iets wat wij heel hoog in het vaandel hebben, maar ook de beheerders van deze objecten heel hoog in het vaandel hebben. Want wij willen natuurlijk dat we als samenleving veilig gebruik kunnen maken van onze objecten. En we willen tegelijkertijd zo min mogelijk hinder hebben. En dat betekent dat we eigenlijk vanuit ons vak moeten we dan borgen dat die objecten constructief veilig zijn. En we moeten dus begrijpen wat de staat is. En of de infrastructuur nog toekomstbestendig is. En juist voor het borgen van die constructieve veiligheid geldt dat het meer is dan, ja, het is meer dan een contractuele afspraak. Hè? Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben, dat wij snappen wat er aan de hand is, dat wij weten of wij een levensduur kunnen verlengen of niet. En dat het dus ook veilig kan.
Oké, mooi. En jij noemde eerder ook automatisering.
Ja.
Gaat dat daar nog een rol in spelen? Moeten we daar nog op terugkomen?
Ja, zeker. Ja, want deze opgaven die zijn heel groot. We hebben in Nederland te maken met de vervangingsopgave. Dat is echt een... wat ik al zei, er zijn heel veel objecten die einde levensduur zijn. Daar moeten we wat mee. En van heel veel van deze objecten moeten we hem dus ook herbeschouwen. En onderdeel daarvan zijn ook vermoeiingsberekeningen. En dat is zeer tijdrovend. En dat is waar automatisering eigenlijk de sleutel is. Want we hebben ook tegelijkertijd een tekort aan technici in Nederland. We moeten met dezelfde groep mensen veel meer werk gaan verrichten in de toekomst. En dat willen we duurzaam doen en dat willen we ook nog behapbaar en betaalbaar houden. En automatisering is daarin de sleutel.
Oké, nou, komen we op terug, Simone.
Ja.
Rendel, ik heb een tijd teruggelezen dat minister Harbers eigenlijk de aandachtbudgetten voor infrastructuur heeft overgeheveld, misschien even simpel gezegd vanuit mijn kant, overgeheveld naar het onderhoud van de infrastructuur. Wat betekent dat? Wat zegt dat?
Nou, misschien is het om te beginnen even goed om te duiden dat dit vooral geldt voor de budgetten van Rijkswaterstaat en ProRail. Dat het niet gaat over de budgetten van provincies en gemeenten. Als ik naar mezelf kijk en als asset management specialist, ja, gaat mijn hart hier in ieder geval harder van kloppen. Want dat betekent dat er in ieder geval voldoende budget beschikbaar wordt gesteld om de uitdaging in de markt, zoals de VNR-opgave, ja, dat daar in ieder geval budget voor beschikbaar wordt gesteld. Nou ja, en beheerders van infrastructuur die krijgen hier in ieder geval meer de mogelijkheid om de dingen die ze moeten doen ook daarmee kunnen doen.
Okay. En geldt dat dan ook voor de andere beheerders? Je noemde ProRail en Rijkswaterstaat. Maar hoe zit dat dan bij gemeentes, provincies, waterschappen misschien? Heb je daar een beeld van?
Nou ja, ik hoop dat met dit bericht van minister Harbers dat daarmee de provincies en gemeenten ook gaan volgen. Omdat niet alleen de opgave bij Rijkswaterstaat en ProRail groot is, maar uiteindelijk ook de opgave bij provincies en gemeenten en waterschappen, dat daar nog aardige opgave ligt.
Laten we de stap zetten naar nog even echt naar die beweegbare brug. Hè? En jouw rol, Rendel, als asset manager. Kun jij iets zeggen over die rol van beweegbare bruggen voor het asset management? Wat voor rol hebben zij en wat speelt vermoeiing daarin een rol? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, bij de beweegbare bruggen zie je vaak dat dat soort bruggen ook een stalen brugdek hebben. Nou, wat Simone al aangaf is dat ook daar in dat soort brugdekken vaak ook vermoeiing aanwezig is. Dat uiteindelijk mogelijk kan leiden tot niet constructief veilig bereiden van dat soort brugdekken. En doordat ze ook nog beweegbaar zijn, zie je dat daar extra belastingen op die brugdekken komen. Waardoor dus mogelijk versneld vermoeiing kan optreden. Ja, wat uiteindelijk ook weer ten koste gaat van de constructieve veiligheid.
En hoe zie jij als beheerder, ik maak het even persoonlijk, hoe zie jij dat je in actie moet komen als beheerder?
Zoals ik al zei, de vermoeiing kan dus invloed hebben op de constructieve veiligheid. Nou, als beheerder zou je dat gewoon willen beheersen of onder controle willen hebben. Nou, je hebt dus een aantal knoppen om aan te draaien om dit te beheersen. Zoals inspecties, maar ook herberekeningen en dat soort dingen. Nou, en de mogelijkheden die er zijn, wil je zo efficiënt mogelijk benutten tegen zo laag mogelijke kosten.
Oké, en hoe voorkom je die onnodige afsluitingen waar je het eerder over had? Hoe kun je er als beheerder op dit moment op anticiperen?
Nou ja, wat je kan doen is je assets of je bruggen in kaart brengen wat de huidige toestand is. Dat doe je zowel met inspecties als de berekeningen. Nou, daarmee krijg je inzicht in je kritieke punten van je brug, waarmee je vervolgens dus over kan gaan van nou, om dat soort kritieke punten te monitoren, te zorgen dat dat beheersbaar blijft en dat je op tijd kan ingrijpen als er mogelijk constructief onveilige zaken naar voren komen.
En je zegt het monitoren van kritieke punten. Hoe wordt dat nu gedaan?
Nou, dat kan simpel door gewoon een visuele inspectie te doen. Dus dat is eigenlijk gewoon met onze inspecteurs naar buiten toe en met de ogen kijken wat er aan de hand is. Daarnaast heb je nog speciale technieken met niet-destructief onderzoek. Daarmee kan je in de constructie kijken wat er aan de hand is. Ja, en tot slot passen we ook nog monitoringstechnieken en innovatieve technieken toe. Zoals het plaatsen van scheursensoren, automatische schadeherkenning en dat soort dingen.
Oké. En een voorbeeld van zo'n niet-destructief onderzoek wat jullie doen?
Nou ja, wat wij doen is bijvoorbeeld we kijken door het asfalt heen wat voor schades of indicaties er mogelijk in de dekplaat aanwezig zijn. En dat doen we eigenlijk vanaf bovenaf door het asfalt heen.
Oké, we gaan zo kijken naar die gedetailleerde berekeningen die je dan daarmee doet. Hè? Maar toch nog even vragen jou, Rendel. Dat gebruik van die sensoren, dat lijkt mij iets wat steeds toeneemt. Tenminste in mijn dagelijks leven, zelfs in mijn huis neemt een aantal sensoren ziender ogen toe. Hoe is dat voor bruggen vanuit jouw beheersperspectief?
Nou ja, ook daar zie je dat de ontwikkelingen van sensoren gaan heel hard. Ook het toepassen van sensoren is vele malen groter dan dat het voorheen was. Waardoor je ook frequenter kan monitoren. Eigenlijk 24 uur per dag inzicht hebt in de constructie. En wat er ook gebeurt op de constructie. Ja, en daarmee hoeven wij als inspecteur zijnde verandert onze rol ook. Dat we meer op het adviesvak gaan zitten in plaats van fysiek inspecties uitvoeren. Omdat dat dan door de sensoren eigenlijk wordt gedaan. Waarbij bijkijken wat dat dan voor invloed heeft op de constructie. En ja, daarmee maak je de inspecties ook een stuk veiliger. Want onze mensen worden niet blootgesteld aan de risico's die buiten kunnen optreden.
Interessant, interessant. Dat is een mooi onderwerp. Ik neem aan dat die in een van de volgende podcasts nog wel een keer terug zal komen. Simone. Dan weet je op de manier zoals Rendel net beschrijft, heb je heel veel informatie over die brug. Of tenminste, dat denk ik, dat je dan informatie hebt. En jij gaat kijken, hey, hoe staat die er nou constructief voor? Wat doe je dan?
Ja, dat klopt. In principe, als je een object gaat beoordelen, of in dit geval een beweegbare brug gaat beoordelen, dan ga je dus berekeningen doen om de staat te bepalen, waaronder ook vermoeiingsberekeningen. En die zijn erg tijdrovend. Je moet je voorstellen dat je kijkt eigenlijk naar een plek op de brug. Daar moet je rekening houden met honderden invoervariabelen. Maar stiekem, je weet niet altijd op voorhand welke plek het meest kritisch is. Dus je moet tientallen plekken op de brug kiezen. Daar heb je voor elk van die plekken heb je dus honderden invoervariabelen. En die werken ook nog eens op elkaar in. Dus het hangt allemaal een beetje samen. En het een heeft weer invloed op het ander. En al met al, dan ben je eigenlijk duizenden analyse stappen aan het doen om tot schadegetallen te komen. En als je dat traditioneel doet zonder automatiseringen, dan duurt dat heel lang. Dan kan je maanden bezig zijn. En dat is eigenlijk niet realistisch, want je moet ook op een gegeven moment je project afronden. En dat betekent dat je het behapbaar houdt door dingen te versimpelen. Dus je gaat meer risicogestuurd werken en ook vaak wat conservatiever je berekeningen instellen. Maar nadeel daarvan is dat je soms per ongeluk dan misschien door te conservatief te werken iets te vroeg kan afkeuren. Waardoor je dus onnodig herstelmaatregelen of vervanging initieert. En dat, we moeten natuurlijk wel veilig werken. Dus conservativiteit is in de basis niet verkeerd. Maar we moeten ook een beetje duurzaam werken als we kijken naar de toekomst. Dus iets scherper erin zitten, dat helpt daarbij. En automatisering helpt daar dus ook bij.
Ik ben toch nog even getriggerd door, aan de ene kant hoor ik je zeggen, het is heel veel werk als we het op de traditionele manier doen. Ik zie bijna voor me dat je met een potloodje bladzijde voor bladzijde aan het rekenen bent. Hè? Maar ik neem aan dat dat niet meer het geval is. Aan de ene kant versimpelen. En aan de andere kant zeg je, maar het moet wel veilig zijn. Dus eigenlijk gaan we aan de conservatieve kant zitten. Dus we rekenen het zodanig dat het zeker blijft staan. Zit daar nog niet een risico in het versimpelen dat je toch dingen over het hoofd ziet?
Nou, dat de crux zit daarin. Als ingenieur probeer je altijd de waarheid te modelleren, hè, in je sommen. En hoe minder ondersteuning of computerkracht je eigenlijk gebruikt in die modellering, hoe meer je moet doen op inzicht en inderdaad versimpeling. Maar je kan daar wel als ingenieur in sturen. Dus dat je weet dat de keuzes die je maakt, dat een positief effect op de veiligheid heeft. En dat noemen we dan eigenlijk een soort van conservatief werken. En dus dat daar is een ingenieurs voor. Dit vak heeft veel technische kennis nodig. Het is echt specialistisch en daar kan je wel op vertrouwen dat die weten wat ze aan het doen zijn. Ook al zijn ze hun traditioneel gezien wat versimpelde methode aan het gebruiken.
En dan misschien een lastige vraag zo algemeen. Wanneer keur jij een brugdek af?
Dat is een goede vraag. Dat ligt eraan waar schade zit. En ook wat de levensduurverwachting is van belangrijke delen. Dus in het algemeen maak je onderscheid tussen bijvoorbeeld de hoofddraagconstructie. En zaken die niet tot de hoofddraagconstructie behoren. En het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat als er iets in de hoofddraagconstructie aanwezig is, dat daar heel goed naar gekeken wordt. Want dat is natuurlijk alles wat alles omhoog houdt, zeg maar. En secundaire delen, daar valt in sommige gevallen nog wel te overzien, als daar enige schade is, dat in ieder geval geen risico geeft voor de veiligheid.
Oké, okay. Ja, geeft wel een beeld. Hey, en dan zei je al, automatiseren, digitaliseren. Uiteraard speelt dat ook in jullie wereld een belangrijke rol. Hoe helpt automatiseren jou als constructeur?
Nou, wij hebben voor de vermoeiingsberekening een automatisering gebouwd. En dat helpt ons omdat, ik had het net over dat je tientallen details moet gaan bekijken binnen zo'n constructie. En die automatisering die helpt ons met heel veel van die invoervariabelen en echt het crunchen van al die variabelen in een berekening. Dus de tool houdt al voor ons rekening met de juiste vrachtwagentype, de juiste aantallen, de juiste belading. De verdelingen op de weg, maar ook soms kunnen gelijktijdig op je wagens aanwezig zijn op het dek. Je hebt ook schaling van gewichten naar het verleden. Dan waren ze iets lichter of naar de toekomst. Dan zijn ze weer iets zwaarder. Je hebt voegeffecten. Nog veel meer. En dat de tool die rekent dat allemaal in eigenlijk voor je. En wat eruit komt is dat eigenlijk dat hij een berekening maakt met een spectrum van effecten. En het resultaat is dat je dus een beoordeling van je detail krijgt. Dus hij voldoet wel of hij voldoet niet. En als hij wel voldoet, hoe lang kan dat nog mee? En je ziet ook gelijk wat de grootste schade toedragers zijn. Dus welke wagens de meeste invloed hebben op de status van dat detail. En zo kan je elk detail op een veel snellere manier beschouwen. En het stelt ons in staat om diepgaand inzicht te krijgen. Dat je kan wat scherper werken. Dus je hebt een wat grotere kans op levensduurverlenging. Omdat je wat meer tijd hebt om echt je kennis daarop in te brengen. En het geeft ook een beter beeld voor doorgaand gebruik. Kan je hinder voorkomen. En dat is ook weer fijn voor de weggebruiker in dit geval.
Oké. En hoe weet je dat de tool het goed doet?
Nou, wij hebben sowieso een zeer uitgebreid kwaliteitssysteem die wij aanhouden voor al onze digitale ontwikkelingen. Dus elke partij in de markt heeft sowieso al een kwaliteitssysteem voor al het traditionele werk. En wij hebben die van ons uitgebreid met hoe wij dus met code voor die automatisering omgaan. Wie dat mag controleren, waar dat opgeslagen wordt, dat alles traceerbaar is. En wij hebben ook programmerende ingenieurs in dienst. Dus de mensen die hier aan werken, die hebben in de basis al de technische kennis. Die snappen het vak. En tegelijkertijd door hun affiniteit met programmeren kunnen we een versnelling maken. En door hun eigenlijk naast onze experts te laten werken aan dit soort projecten, weten wij dat we de constructieve veiligheid van eigenlijk dag nul tot en met het einde kunnen borgen. En snappen we ook precies wat er in die tool gebeurt. Geen van onze tools zijn black boxes. Dus je kan precies zien wat gaat erin en wat komt eruit.
Interessant. Rendel, vanuit een beheerdersperspectief, hoe kijk jij naar deze manier van berekenen en beoordelen van jullie assets?
Als beheerder zie ik dit als zeer positieve ontwikkelingen. Want ik krijg daardoor een beter beeld van mijn asset. En daarmee ook een sneller ook inzicht in wat de kwaliteit of toestand van mijn asset is. Waarbij ik ook op een snellere manier inzicht krijg in de kritieke punten. Zodat ik op een juiste wijze of eerder kan ingrijpen om die kritieke punten te beheersen. Nou, wat dan ook met zich meebrengt is dat dan ook een voordeel oplevert uiteraard in de kosten. Voor mij als beheerder is dat een win-win situatie.
Oké. En jij Simone, wat zie jij als voordeel voor de beheerder van de manier waarop jullie werken?
Het voordeel voor de klant of de beheerder is dat zij sowieso hun onderhoudsprogramma's voor hun objecten kunnen gaan prioriseren. Zij hebben goed inzicht in de staat van elk object. Ze hebben eigenlijk ook een betere restlevensduurbepaling en kunnen daarmee wat duurzamer omgaan met de behoudsopgave. En in het geval van herstel of een versterking kunnen ze wat duurzamer ontwerpen. Of zelfs in het geval van een nodige vervanging helpt automatisering ook om duurzamer te ontwerpen.
En ik ben al even getriggerd, want jij Rendel vertelde even iets eerder over het steeds meer gebruik van sensoren om data te verzamelen. Wordt die data ook gebruikt in het rekenmodel, Simone?
In sommige gevallen gebeurt dat wel. Daar hebben we ook wat mooie projecten van. Onder andere Smart Bridge. Dat is dan in dit geval geen beweegbare brug, maar wel een ander project. Maar de combi met sensoring en parametrisch ontwerpen en automatiseringen, dat ligt heel dicht bij elkaar. En dat is wel heel leuk. Want je kan dus aan de voorkant juist vanuit het asset management heel goed de staat van je object buiten in kaart brengen. Dan heb je rekenmodellen die daar wat voorspellingen bij doen. En als je dan vervolgens je sensoren combineert met je model, dan heb je dus eigenlijk op basis van je metingen die je buiten doet gelijk een update naar de werkelijke restlevensduur van je model. Dus daar zitten wel wat hele mooie kansen en verbindingen die je kan maken. En daarom zijn we ook heel blij met alles wat gebeurt op het gebied van sensoring, omdat dat ook weer juist voor de constructeurs een hele mooie dimensie erbij geeft.
Oké. En betekent dat op termijn, Rendel, dat de beheerders geen inspecteurs meer nodig hebben en misschien ook wel geen constructeurs, maar dat we dat allemaal geautomatiseerd hebben?
Laat ik beginnen dat ik dat wel hoop. Maar ik denk niet dat constructeurs en inspecteurs, ik denk dat hun rol of hun vak gaat veranderen. Dat er op een andere wijze invulling gaat gegeven worden aan hoe je met dat soort dingen omgaat. Dus je zal meer van inspecteur naar adviseur, van constructeur naar adviserend constructeur gaan. Dus dat de technieken onze rol op bepaalde vlak gaan overnemen, daar ben ik wel van overtuigd. Alleen de rol van de mensen gaat in dit geval anders worden. Ja, is dat dan erg? Ja, ik denk van niet. Want zoals Simone al eerder aangaf, we moeten een hele grote opgave met elkaar doen. Maar dat de mens die daarvoor beschikbaar is, is relatief klein. Dus ja, als we de rol van de mens op een andere manier kunnen inzetten en dat bepaalde zaken door innovatieve technieken worden overgenomen, ja, ik zie dat als een positief voordeel.
Oké, mooi. Ja. Dus het wordt anders, maar ook misschien wel leuker.
En als ik nog mag aanvullen daarop, inderdaad, dat wat we ook zien is dat er gebeurt nu heel veel op de markt. En er is heel veel tegelijk gaande. Maar uiteindelijk zie ik wel dat in alle gevallen de mens eigenlijk centraal blijft staan. Dus wat Rendel ook zegt, je gaat eigenlijk van die enorme opgave een deel weggeven aan een automatisering. Uiteindelijk heb je altijd te maken met zaken waar inzicht voor nodig is en de mens echt naar moet kijken. Dus de mens blijft wel centraal en het zijn echt hulpmiddelen.
Oké. Ja, dan kan ik het toch niet laten even de vraag nog persoonlijker te maken. Even aan beiden. Wat maakt dat jullie dit zo leuk vinden om hiermee bezig te zijn?
Nou, wat hier heel leuk aan is dat deze vraagstukken die vergen veel technische kennis. Dus je duikt hier echt heel diep je vak in. En voor elke vakenthousiasteling is dat natuurlijk al een heel mooi punt. En het leuke hierbij is ook nog dat als je dit gaat automatiseren, dat het heel veel abstract denkvermogen vergt. En dat heb je niet zomaar voor elkaar, zo'n automatisering. En dat is wel leuk, want het is heel uitdagend. En vaak ook interessante vraagstukken waar je ook echt een verschil kan maken. Weet je een levensduur te verlengen, dan heb je echt impact. Weet je duurzamer te ontwerpen, dan heb je echt impact. Dat zijn gewoon concrete effecten op duurzaamheid. En de vervangingsopgave waar we mee te maken hebben.
Ja, leuk. En voordat ik bij jou kom, Rendel, want jij won ook de tweede prijs in de Friso Ingenieurs Parijs, als ik het goed zeg.
Ja.
Waarom heb je die gewonnen?
Nou, ik ben daar tweede geworden met mijn werkzaamheden juist voor digitaliseringen in het ingenieursvak. En met name omdat de automatiseringen die ik maak, dat is echt een versterking van het ingenieursvak en het geeft echt een extra dimensie. Dus wat ik net al zei, de ingenieur en de mens die blijft centraal en het zijn hulpmiddelen, maar het zijn wel heel krachtige hulpmiddelen die ook echt impact kunnen hebben. Een echt grote impact kunnen hebben op onze uitstoot, dat we minder uitstoten, minder CO2, dat het ook minder kost, dat we dus meer werk kunnen doen met z'n allen. Die verschillen maak je gewoon. Okay. Dat is echt nieuw.
Ja, leuk. En is er nog een andere iets wat je gedaan hebt? Een methode of waar je dan mee bezig bent?
Nou, waar we veel mee bezig zijn geweest en naar buiten zijn getreden afgelopen periode is ook het genetisch ontwerpen. Dus ik noemde net al, als je gaat ontwerpen en dan zijn er heel veel automatiseringen mogelijk. En met het genetisch ontwerpen zijn we eigenlijk, dat is dan niet voor beweegbare bruggen, maar voor tunneltoeritten, in staat om de fundering te optimaliseren. En dat doen we met een genetisch algoritme. Dus daar komt eigenlijk in die optimalisatie geen mens tussen, maar dat wordt volledig automatisch gemaakt eigenlijk. Maar dan wel gemaakt voor de constructeur om daarna weer mee verder te gaan. En ook daar zie je dat we echt impact kunnen maken. Want daar hebben we op een project waar we het hebben toegepast 20% CO2 weten te besparen. We hebben ook 30% in kosten weten te besparen. Ja, dus dat zijn wel echt serieuze impact die je daarmee maakt.
Ja, genetisch ontwerpen zei je?
Ja, genetisch ontwerpen.
Het klinkt heel spannend.
Zeker.
Ik zeg nu maar gewoon even alvast, mocht u vragen hebben en denken genetisch ontwerpen, stel die vraag dan in ieder geval eventjes bij beweegbarebruggen@antergroup.nl. En ook uw andere vragen over deze podcast. Rendel, waarom vind jij het zo leuk om hier aan te werken?
Wat mij gewoon trots maakt in dit verhaal is dat wij eigenlijk dagelijks ervoor zorgen, zowel ik als Simone, ja, dat wij gewoon zorgen dat de dagelijkse vrachtwagens, 18.000 stuks die over de Merwedebrug rijden, ja, dat wij dat gewoon in stand houden. Samen met uiteindelijk onze adviezen die we aan de beheerders geven. Onlangs nog meegemaakt dat wij een advies gaven en dat we een week later gewoon op de brug stonden om reparaties uit te voeren. Dan denk je, ja, dan zie je ook dat er echt wat gebeurt met je advies, dat er wat mee gedaan wordt. Ja, dat we dat Nederlands vervoerstechnisch en verkeerstechnisch zorgen dat het economisch ook door kan gaan. Ja, dat maakt mij wel trots.
Ja, mooi. En dan misschien een laatste vraag. Hè? We zijn bezig geweest over het asset management, de rol van beweegbare bruggen. Vermoeiing heb ik voorbij horen komen. En door daar slim in te meten, te inspecteren en te berekenen. Ook te zorgen dat die bruggen misschien wel iets langer mee kunnen. Of in ieder geval niet onnodig vervangen worden. Maar het is ook heel veel. Ik hoorde wel iets van 100 parameters. Of nou ja, het getal zal vast niet meer kloppen. Maar het lijkt me ook moeilijk. Als ik de beheerder was van een gemeente, Wat zouden jullie me nu adviseren na het luisteren van deze podcast?
Nou, ik zou in ieder geval nagaan hoe je eigen berenonderhoud momenteel intern georganiseerd is. Te kijken hoe dat ook in de cyclus zit. Ja, mocht je op bepaalde aspecten behoeftes hebben, ja, dan kunnen ze ons altijd benaderen om daarover te contacten.
Oké, en de cyclus? Welke cyclus bedoel je?
Nou, met name van inspectie tot aan berekeningen, tot aan onderhoud. Om vervolgens weer te kijken van nou, het uitgevoerd onderhoud, is dat afdoende uitgevoerd om weer overgaan tot inspectie.
Oké, helder. En jij Simone, als jij mij zou adviseren als gemeente, wat is het eerste wat ik morgen moet gaan doen?
Nou, ik zou zeker ook even gaan kijken bij de collega-beheerders en hoe zij hun programma's organiseren. En ook daarbij, en dat hebben ze ongetwijfeld ook al, de constructieve veiligheid heel hoog in het vaandel hebben. Zoals als constructeur kan ik dat niet anders zeggen natuurlijk, maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. En ja, als je echt weet waar je kritische punten in je object zitten, kan je ook veel gerichter maatregelen nemen. En dat is een heel krachtig middel om je objecten mee te beheren.
Oké, mooi. We gaan naar een einde toe. Toch nog één vraag. Volgende keer zit hier in ieder geval aan tafel Kodo Sektani, die onder meer in het lab op de TU onderzoek doet naar beweegbare stalen bruggen. En als ik het goed begrijp, met name ook de beweegbare delen daarin. Als een soort cliffhanger, Simone. Waarom is het belangrijk dat we het verhaal van Kodo gaan horen?
Nou, we hebben nu het gehad over levensduren van stalen dekken en van beweegbare bruggen. Maar een beweegbare brug beweegt om een reden. En er zit namelijk een heel mooi groot aandrijfwerk vaak bij. En ook die hebben een levensduur en die hebben juist ook dynamische effecten. Niet alleen op de brug, maar ook voor het aandrijfsysteem zelf. En daarin is het ook belangrijk om te realiseren dat die een eindlevensduur heeft en hoe we daarmee omgaan. En dat is nou echt, Kodo zijn specialiteit is de levensduur van dit soort aandrijvingen.
Mooi, dankjewel. Volgende keer dus Kodo Sektani en Jos Bitter. En dan gaan we kijken naar de beweegbare delen van de beweegbare bruggen, in mijn woorden gezegd. Vandaag hebben we het gehad over de constructieve veiligheid van de beweegbare bruggen. Simone de Rijke en Rendel Verkijk, dank voor jullie bijdrage. Mijn naam is Geert Rovers en mocht u vragen hebben, beweegbarebruggen@antergroup.nl. Dank voor het luisteren.